WTCG bij. Ik heb al eerder in dit gremium genoemd toen het in de minimanota aan de orde kwam, ja, dat mijns inzien dan mensen die daar eigenlijk ook recht op hebben, maar niet aan die minimumnorm voldoen, geld missen wat ze in het verleden wel hadden. Dat blijkt nou, zonder dat er getallen bij staan, dat er inderdaad op die post bespaard is. En de vraag is dan toch, hebben we niet het idee als gemeente dat we mensen tekort hebben gedaan, omdat ze toevallig onder de bijstandsnorm blijven, of toevallig boven de bijstandsnorm komen, eigenlijk recht hadden op dat geld als we de lijn van de overheid zouden voortzetten, maar nu dat geld dus niet hebben gehad. En is het dan terecht dat we daar overhouden? Diezelfde vraag kun je ook stellen ten aanzien van het mantelzorgcompliment. Ook daar is geld overgebleven. Er zijn in ieder geval weer ideeën om dat in te zetten voor de mantelzorgers. Dus dat is op zich prima. Dat komt in ieder geval weer bij die groep terecht. Maar voor die WTCG, ja, blijft voor mij overeind. Van, is het terecht geweest om dat ooit te koppelen aan het minimabeleid?
De vraag is duidelijk.
Nou, we zien in ieder geval een toename in het gebruik van die nieuwe regeling in het kader van de vervanging WTCG. Ja, er zijn aanzienlijk meer mensen die daar nu gebruik van gaan maken. De grens ligt op 150% van het minimum. Dus die is ook, zeg maar, opgehoogd.
Die stond toen niet in het minimabeleid, die 150%. Toen was die echt gekoppeld aan volgens mij de 110%.
Jawel.
Dat wordt zo meteen ook nog nader toegelicht, maar die 150% klopt. En het gaat om de collectieve ziektekostenverzekering, de mogelijkheid die we in de minimaregeling opgenomen hebben. En daar is ook al teruggekoppeld in deze commissie, toch steeds meer gebruik van gemaakt. En dat is in feite de vervanger van de WTCG-regeling. Dus die, ik wil niet zeggen is booming business, maar die doet het goed.
Dank u wel, voorzitter. Onder het punt wat gaan we doen, zie ik innovatie staan. Innovatie is uiteraard een vrij abstract begrip. En ik vroeg me af of dat u al ideeën heeft op welke punten u wilt gaan innoveren. Of dat daar al specifieke ideeën over zijn.
Een voorbeeld van innovatie is bijvoorbeeld digitalisering in de zorg. Zorg op afstand. Dat zijn allemaal instrumenten die de komende jaren een grote impact zullen hebben. En we zijn dus ook met aanbieders in gesprek over het toepassen van dat soort systemen. En ook in de inkoop van de zorg komt dat aan de orde en zit daar ook een prikkel in voor de aanbieder om daar met name op in te steken. Dus dat is een voorbeeld van innovatie. Ja.
Dan hebben we nog twee spijt op de hand aan die kant, mevrouw Frederiks en de heer Wels en mevrouw Govers. Mevrouw Frederiks.
Ik wilde heel eventjes terugkomen op, je zei van, het loopt nu wat meer, de mantelzorgondersteuning wordt meer aangevraagd, ook meer naar... waar mensen recht op kunnen hebben. Kan het ook zijn dat mensen dat in het begin van het jaar niet inzichtelijk hadden? Dat ze niet wisten waar ze recht op hadden? Of waar ze het zouden kunnen vinden?
Dat zal zeker een factor zijn. Het is ook inderdaad ontzettend belangrijk dat je dit soort zaken ook goed onder de aandacht brengt bij de burgers. Zodat ze ook weten dat ze daar gebruik van kunnen maken. Dus dat is zeker een instrument wat we meer moeten gaan inzetten, ja.
En soms wordt het ook heel lastig gemaakt voor mensen. We moeten heel veel formulieren invullen. Heel erg moeilijk. Dus zelfs voor hulpverleners dan nog heel erg moeilijk om daar de weg in te vinden. Dus dat wil ik ook onder de aandacht brengen. Dat dat ook mensen tegenhoudt. Dat als je het echt niet overzichtelijk hebt, dan krijg je het ook niet binnen bij de gemeente.
Als je het hebt over het mantelzorgcompliment en we kijken nu terug, dan denken we inderdaad, daar ligt toch wel een bepaalde drempel. En in de nieuwe systematiek wordt die drempel toch weggenomen. Dus verwacht ik daar geen belemmeringen in.
Hebt u daar ook cijfermateriaal over van wat in het begin van het jaar is en wat er dadelijk gaat komen van mensen die er alsnog dit soort zaken aanvragen?
We hebben daar gegevens over, ja. Ja.
Voorzitter, even proberen te voorkomen dat we in een tweegesprek terechtkomen. Dat is niet volgens de orde van deze vergadering. Dus ik stel toch voor dat u uw vraag stelt, het antwoord te krijgen. Ik heb u de vraag laten stellen, ja. Nog één vraagje dan en dan afronden.
Mogen wij dan ook dat cijfermateriaal krijgen?
Voorzitter, als ik even mag.
Ja.
Volgens mij hebben wij al bij herhaling gegevens ook over mantelzorg aan deze commissie gegeven. En dat doen wij op gezette tijden. Dus via de PNC-cyclus komt dat bij herhaling terug. Dus de laatste stand van zaken.
Oké, met deze herhaalde toezegging denk ik dat de vraag beantwoord is en krijgen we de cijfers. De heer Wels.
Kunnen we die sheet nog even terugkrijgen die hier aan vooraf ging? Van hoe is het zo gekomen? Nee, niet, we zijn er nog niet, maar ja, die. Zo'n beetje hoe is het zo gekomen? Wat mij bij dit overschot als primaire vraag te binnen schiet is of er enige zicht is op. Het is een miljoen op, wat was het, 14? Een miljoen overschot op ongeveer 14 miljoen, hoe was het ook weer? Ik heb dat cijfer niet helemaal meer in mijn hoofd. Want dan hebben we het toch over een respectabel percentage. En nu somt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementen op. hebt u ergens iets paraat op basis waarvan u kunt zeggen welke van deze elementen zijn structureel en welke van deze elementen zijn incidenteel? Met andere woorden, wat kunnen we verwachten in de toekomst als het gaat om, want dit zijn toch, hoe je het ook bent of keert, structurele mogelijkheden geweest om kosten te besparen. Niet structureel, mogelijk om kosten te besparen. Ik zou een inzicht willen hebben in wat kun je er nou structureel van verwachten, los van even wat we volgend jaar uit het gemeentefonds krijgen. Ik wil gewoon een gevoel krijgen van, is dit nou een toevalstreffer of zit hier wat meer structureels achter?
Het is inderdaad onder te verdelen in structurele ontwikkelingen en een aantal incidentele zaken, zoals de invoering van trekkingsrecht. Ja, dat heeft dit jaar, afgelopen jaar gespeeld, 2015. Dus dat effect zullen wij voor 2016 niet meer ervaren, laat ik zo zeggen. WTCG, SER, mantelzorgcompliment, ja, dat zal inderdaad ook niet meer spelen. Maar wel de verschuiving van zware zorg naar lichte zorg, focus op eigen kracht, dat zal de komende jaren nog steeds zijn effect hebben.
Ja, misschien, voorzitter, als het mag, met de nodige slagen om de arm. Want we weten natuurlijk niet hoe de klant zich gaat gedragen op het moment dat hij, ik zou bijna zeggen, qua trekkingsrecht met de billen bloot moet bij de sociale verzekeringsbank. Dus dat kan op langere termijn best nog ook effecten geven in het verstrekken van PGB's of niet. Dus uiteraard terecht de verwachting die we daarover hebben, maar we zien ook dat de klant daar heel grillig en onverwacht op gereageerd heeft. Dus dit hadden we eigenlijk aan de voorkant niet echt zien aankomen, laat het zo zeggen. En dat kan zich naar de toekomst toe blijven voltrekken, dat proces, dat weten we niet.
Goed. Ja, we gaan weer in herhaling, maar een korte vraag nog.
Ja, dat is een aanvullende vraag, omdat het geen antwoord is op de vraag die ik gesteld heb. Ik heb de tekst vernomen. Ik zoek naar een modus. Is 10% structureel en 90% incidenteel? Of hoe zit dat in elkaar? Hebt u daar enig beeld van?
Ja, vind ik moeilijk aan te geven. Want wat we bijvoorbeeld ook zien, als je het hebt over het spanningsveld tussen wet langdurige zorg, WMO, dat is ook een zoektocht. Het is niet altijd zo klaar als een klontje tot welke categorie iemand behoort. En daar moeten we ook overleg over voeren. Van waar vindt iemand nou het beste zijn ondersteuning? En er is echt een grijs gebied, dus ik ben ook wel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. En of we daar op korte termijn ook helderheid over gaan krijgen. Zodat we ook mensen sneller goede ondersteuning kunnen bieden. En nu is het vaak een zoektocht en voor een bepaalde categorie klanten. Omdat de problematiek toch heel complex is. Ja.
Goed, mevrouw Govers.
Er zijn overschotten in de budgetten. En als ik dan kijk waar het naartoe gaat, dan zijn het toch veel ondersteunende diensten. Misschien is dat net een antwoord op een beetje wat je gaf. Maar ik denk waarom bij die keukentafelgesprekken zo enorm streng zijn. Je hoort van heel veel mensen dat het zo op weinig, die arrangementen, daar zit zo weinig in. Waarom, als we overschot hebben, kun je de mensen niet een beetje meer bieden? Snap je wat ik bedoel? Je hoort heel vaak van mensen zeggen dat ze wat ze krijgen nauwelijks... Ja, er zijn zaken die helemaal niet kunnen gebeuren, waar ze alles om af moeten lopen. En sommige mensen hebben nou eenmaal geen mantelzorg, geen familie, geen kinderen.
Vraag is duidelijk. Ja, wethouder of Vaudelij?
Ja goed, wat dat betreft is nu eenmaal het beleidsuitgangspunt dat we zoveel mogelijk... En dat is de kanteling, denk ik, waar we in het kader van de WMO, maar ook dus in de huishoudelijke hulp mee te maken krijgen. De kanteling van waar heb ik recht op en ja, wat kan ik allemaal zelf nog op dit moment? Hè? Hoe zelfredzaam ben ik en hoeveel kan ik gebruik maken van het sociale netwerk? Om vervolgens als sluitpost te kijken naar wat resteert er nog aan... Ja, hulp en zorg die nodig is. En ja, dat is wel een aanpak die we allemaal beleidsmatig met elkaar althans gedeeld hebben, in de zin dat daar een beleidsplan onder ligt, waar de Raad ja tegen gezegd heeft en wat we ook aan het uitvoeren zijn. Ik weet niet hoe het in de toekomst gaat. Even terugkijken, denk ik dat het met de bezwaren enzovoort wel meevalt hier, zeker in Stijn. Dus wat dat betreft, ja, zijn er natuurlijk altijd formele momenten voor mensen om hun rechtsmiddelen te benutten. Ook dat valt reuze mee. Dus ik heb het idee dat we wel op de goede weg zijn die overheid die als een soort van sociale voorzieningsstaat alles maar toegeeft naar, ja, hoe prikkelen we nou die burger en die omgeving om zoveel mogelijk die eigen kracht in die eigen woonomgeving van de grond te krijgen. En ja, hier en daar kan dat misschien best wat problemen en wat klachten en wat piep en gekreun opleveren, maar we merken ook dat het daadwerkelijk in de praktijk zijn effecten geeft en kan werken. En ja... Dat is denk ik wat we daar op dit moment van kunnen zeggen. En we zullen dat uiteraard blijven monitoren. En er zijn, ik noem ook maar weer het instrument van de cliëntondersteuning. Iemand die vindt dat hij daar te veel alleen in staat of problemen, die kan zelfs gebruik maken van professionele ondersteuning daarbij in het keukentafelgesprek. Dus dat zijn allemaal instrumenten en middelen die ingebouwd zijn om dat proces... zodoende in te kleden dat dat past binnen datgene wat wij beleidsmatig met elkaar gedeeld hebben. En ja, dat is wat ik er op dit moment van kan zeggen, voorzitter.
Dank u. Dan ronden we hiermee deze ronde af. Gaan we over naar het volgende aspect en dat is de jeugdzorg. Ja.
Ja, ja, binnen de jeugdzorg op een aantal punten dezelfde lijn als binnen de WMO. Ook hier dus, ondanks de rijkskorting, is er een overschot. Ook bij de jeugdzorg hadden we dezelfde doelstelling van het bewerkstelligen van een verschuiving van zware zorg naar lichtere vormen van zorg. En we zien dat in 2015 ook al zichtbaar is. Er is een verschuiving van de intramurale zorg naar de extramurale zorg. Zagen we in het eerste kwartaal van 2015 nog dat 62% van alle cliënten extramurale zorg ontving. In het vierde kwartaal van 2015 was dat 70%. Dus dat is, ja, een toename van de extramurale zorg. En dan inderdaad ten koste, om het zo maar te zeggen, van die intramurale zorg. Er is ook een verschuiving zichtbaar van grote naar kleine aanbieders. In het begin van 2015 ging 70% van onze cliënten naar de 10 grootste aanbieders van Zuid-Limburg. Op het eind van het jaar was het nog 65%. En je ziet inderdaad het aandeel van de kleinere zorgaanbieders dat stijgt. Dat stijgt. We zien een onderuitputting van de PGB's, waarmee ik wil zeggen dat slechts 70% van de PGB's die zijn toegekend, is ook daadwerkelijk verzilverd op dit moment. Dat zijn nog geen definitieve cijfers. De definitieve afrekening vindt medio zomer 2016 plaats van de PGB's. Maar ja, zeer waarschijnlijk is er dus gewoon een behoorlijke onderuitputting. Waarom dat precies in zit, dat weten we niet. Dan heb je de jeugdzorg plus, dat is de zwaardere zorg die op Zuid-Nederlands niveau georganiseerd is. Daar hebben wij in het begin van 2015 op basis van het verdeelmodel een een bedrag van 3,9% van het totale jeugdbudget voor gereserveerd. En gaande het jaar werd duidelijk, of er was de afspraak gemaakt dat, dat de afrekening gebaseerd ging worden op het jaar 2012. En in 2012 waren er vanuit Stijn geen cliënten in de Jeugdzorg Plus. Met als gevolg dat we in 2015 er ook niets aan hoeven te betalen. Dan heb je de garantiebudgetten. Zoals u weet zijn er garantiebudgetafspraken gemaakt met de zorgaanbieders in Zuid-Limburg. Dat alle aanbieders tenminste 80% van het budget van 2012 zouden ontvangen. Ook als ze minder zorg zouden leveren, doordat er minder cliënten doorverwezen werden. Medio 2015 leek het erop dat wij daardoor behoorlijke kosten zouden maken, omdat er toch een aantal aanbieders waren die minder zorg leverden en die dus toch aanspraak konden maken op dat garantiebudget. Terwijl wellicht die jongeren dus wel ergens anders in zorg waren, dat we dan toch zouden hebben moeten betalen. We hadden de verwachting dat we daar zo'n €500.000 aan extra kosten door zouden krijgen. Daarmee was Stijn niet de enige gemeente. Er waren uiteraard meerdere gemeenten in Zuid-Limburg waarbij dat behoorlijk speelde. En er zijn toen gesprekken gevoerd met de aanbieders waar het om ging. En nagenoeg alle aanbieders, de meeste aanbieders in ieder geval, hebben uiteindelijk, daar hebben we de afspraak mee kunnen maken dat zij geen aanspraak gaan maken op het garantiebudget. Dus hebben gezegd van wij willen gewoon op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten de afrekening hebben. Dus dat is in ons voordeel. Ten slotte hebben wij 5% van ons totale jeugdbudget gereserveerd in 2015 voor innovatie. 2% op Zuid-Limburgs niveau en 3% op West-Mijnstreek niveau. Daar hebben wij een soort van subsidiepotje van gemaakt waarop zorgaanbieders projecten konden indienen, innovatieprojecten. Als die projecten dus gehonoreerd werden, dan zouden die uitgevoerd kunnen worden uit dat innovatiebudget. Er zijn diverse projecten gehonoreerd en worden nu uitgevoerd. Maar de totale kosten die kwamen bij lange na niet op die 5% van het totaal budget. Dus daar hebben we ook behoorlijk wat op overgehouden. En ook hier wil dat niet zeggen dat we er nu dus mee zijn. Het budget daalt ook bij de jeugdzorg nog verder. In 2016 krijgen we 500.000 minder dan in 2015. De Jeugdzorg Plus, zoals juist gezegd, was in 2015 gebaseerd op het jaar 2012, toen wij geen cliënten in die zorg hadden. In 2015 hebben we wel een aantal cliënten in de Jeugdzorg Plus gehad. En dus is dat we in 2016, of dat weten we al, dat we daar in ieder geval wel kosten op maken. En dan heb je bij de jeugdzorg natuurlijk die landelijke jeugdzorg, die gewoon heel erg duur is en waarvan dat altijd een risico blijft. We weten gewoon niet of wij kinderen binnen onze gemeente krijgen die aanspraak kunnen maken op die jeugdzorg. Het gebeurt weinig, maar als het gebeurt, is het meteen heel erg duur. In 2015 hadden wij één kind binnen de landelijke jeugdzorg. En we hopen dat het dus niet zowel voor kinderen uiteraard als voor onze financiën. Wat gaan we doen in 2016 en verder? Zoals ook al bij de WMO gezegd, blijft ook binnen de jeugdzorg die aandacht voor een verschuiving van zwaar naar licht. Meer inzet van het voorliggend veld en van de eigen kracht. Innovatie. Daar blijven we ook op inzetten. Vooralsnog gaan we nog een aantal rondes in waarop we aanbieders kunnen inschrijven met projecten. En we doen zelf ook ons best om ideeën te bedenken. Verder gaan we de arrangementenstructuur aanpassen. Op dit moment worden er verschillende arrangementsprijzen gehanteerd voor de diverse aanbieders. Daar willen we vanaf, want er komt het in uniforme arrangementsprijs. Dat hebben we ook zo afgesproken op Zuid-Limburgs niveau, dat we daar ons hard voor gaan inzetten. En op dit moment wordt een arrangement voor het betreffende kalenderjaar toegekend. Ongeacht wanneer een kind in zorg komt, het arrangement wordt voor dat kalenderjaar toegepast of verstrekt. En die systematiek willen we ook vanaf, dus daar gaan we ook nog ons over buigen hoe we dat het beste op een andere manier kunnen invullen. Ja, zoals ook bij de WMO gaat ook bij de jeugdzorg in 2016 die herbeoordeling